als Maranatha-gemeenschap ben je geneigd, en op zich is dat goed, om vooruit te kijken naar datgene wat komt. Want God heeft het beste voor het laatst bewaard. En als wederom geboren mensen mogen we verwachting hebben. En ik hoop dat u, dat jij dat weet, dat je tot wedergeboorte, tot geloof bent gekomen. Maar naast het feit dat u het hele jaar vooruit hebt gekeken, zit het jaar er bijna op. En is het ook wel eens goed om terug te kijken. Hoe is uw geestelijk leven het afgelopen jaar ontwikkeld? En dat is belangrijk. Niet op een ziekelijke manier allemaal naar binnen zitten te staren, zo bedoel ik dat niet. Maar wel eerlijk voor jezelf de balans op te maken aan het einde van 2016. Wat heeft de Heer dit jaar in ons leven kunnen bewerken? En hoe heeft Hij ons kunnen vormen? En zijn we geestelijk gegroeid? Nou, ik wil met u nadenken over een gedeelte uit het Oude Testament. Toen ik zelf over deze vragen nadacht als het gaat om mijn eigen leven, want dat geldt voor mij uiteraard ook, om eens terug te kijken, werd ik bepaald bij 2 Kronieken, hoofdstuk 16, waar dat bekende vers in staat. Maar ik wil u het een en ander vanuit de context daarover zeggen. Het bekende vers over de kracht van de Heere. 2 Kronieken, hoofdstuk 16, en we lezen daarvan alle versen. 2 Kronieken 16. Daar staat in vers 1, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. In het 36e jaar van de regering van Asa, trok Baeza, de koning van Israël, op tegen Juda. En bouwde Rama uit om niemand meer toe te laten het land uit te gaan en naar Asa, de koning van Juda, te gaan. Toen haalde Asa het zilver en het goud uit de schatkamers van het huis van de Heere en het huis van de koning. Stuurde dat naar Ben-Hadad, dat is dus de derde koning die hier genoemd wordt, de koning van Syrië, die in Damascus woonde. Met de boodschap: er is een verbond tussen mij en tussen u, tussen mijn vader en uw vader. Zie, ik stuur u zilver en goud. Ga, verbreek uw verbond met Baeza, de koning van Israël, zodat hij van mij wegtrekt. En Ben-Hadad luisterde naar koning Asa en stuurde de bevelhebbers van de legers die hij had naar de steden van Israël. En zij versloegen Ion, als ik het goed uitspreek, Dan en Abel-Maim, met alle voorraadsteden van Naphtali. En het gebeurde toen Baeza dit hoorde, dat hij ophield met het uitbouwen van Rama en zijn werk staakte. Toen nam koning Asa heel Juda mee en zij droegen de stenen van Rama en het bijbehorende hout waarmee Baeza gebouwd had weg. Koning Asa bouwde daar Geba mee en Mispa. En in die tijd dat dit allemaal gebeurde, kwam de ziener Hanani of Ghanani naar Asa, de koning van Juda. En hij zei tegen hem: omdat u op de God van Syrië gesteund hebt en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Hadden de Cushieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel strijdwagens en ruiters, omdat u op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want, en dat is die bekende tekst waar ik zojuist op doelde, de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. U hebt daarin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn. Toen werd Asa zo toornig op de ziener dat hij hem in de gevangenis zette. Want hij was hierover woedend op hem en bovendien onderdrukte Asa in die tijd anderen uit het volk. En zie de geschiedenis van Asa, van het begin tot het einde, zie, die is beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. En Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheren. Asa ging te rusten bij zijn vaderen Hij stierf in het 41ste jaar van zijn regering. En ze begroeven hem in zijn graf, dat hij voor zichzelf had uitgehouden in de stad van David. En zij legde hem op het bed, dat hij gevuld had met specerijen en verschillende soorten kruiden, gemengd volgens zorgvuldig bereid werk. En zij ontstaken voor hem een buitengewoon groot vuur. Een heel aangrijpend en indrukwekkend hoofdstuk. Bijna gekomen aan het jaar van het jaar 2016 is het ook wel goed om eens terug te kijken. En dan gaan allerlei gedachten en gevoelens wellicht door u, door jou heen als je terugkijkt, als je terugdenkt. En misschien moet je wel verder teruggaan dan 1 januari 2016, maar dat we teruggaan naar de dag, naar de periode dat u tot geloof, dat u tot bekering kwam. En misschien is dat wel een heel eind terug in de tijd. Dat weet ik niet. Voor velen geldt dat in ieder geval wel hier. Maar ik hoop dat je in ieder geval een moment weet dat het licht in je opging. Dat je van dood levend bent gemaakt. Dat je vanuit de duisternis tot Gods wonderbare licht bent gekomen. Dat je van koninkrijk bent overgegaan. Dat je van meester bent overgegaan. Hoe je het ook noemen wilt, gaat om dezelfde zaak. En sinds die dag dat dat is gebeurd, mag ik eens vragen, is de kracht van God in jouw leven sinds die dag toegenomen, sterker aanwezig in uw leven? Of is die kracht afgenomen sinds die tijd? Vertrouwt u de Heere nog steeds in alle situaties en in alle omstandigheden van uw leven? Of is dat vertrouwen minder geworden? Of is dat juist verdiept, verlevendigd, versterkt? Nou, hoe bent u geestelijk ontwikkeld? En daar heeft u op dit moment een gedachte bij. Iedereen. En dat is belangrijk om naar te kijken, want voordat ik in dit werk actief was, was ik actief in het bedrijfsleven. En daar zeiden we altijd stilstand. Dat is achteruitgang, ja. Maar ik zie dat heel weinig christenen hun eigen leven onder de loep nemen. En misschien alleen maar zeggen, nou ja, we zijn gered hoor. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar is er ook een gezonde ontwikkeling in uw leven gaan? Bent u meer gelijkvormig geworden op de Heer Jezus Christus, naar zijn beeld? 2 Kronieken 16. Ik ga even het in de context zetten. U begrijpt, vers 9 van 2 Kronieken 16 is een kerntekst vanavond. Maar het is belangrijk om de context, de achtergrond, even helder te krijgen. En ik wil dat heel eenvoudig doen, want u las al die koningen en al die landen en al die plaatsen en u denkt, waar gaat het heen vanavond? Maar ik ga het proberen om eenvoudig op een rijtje te zetten. Als eerste dit, wat betreft de context. Het volk van God, Israël, dat zijn de 12 stammen van Jacob. En die worden in dit stukje, in 2 Kronieken 16, in tweeën gedeeld. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Nou, het tienstammenrijk Israël, dat bevindt zich in het noordelijke deel van Israël. En over dat tienstammenrijk, over Israël, is Baeza koning. Tienstammenrijk in het noorden met als koning Baeza. Nou, dat is simpel. Nou, dan hou je in het zuiden over het tweestammenrijk. En die hadden ook een koning en dat is koning Asa. Maar het waren dus broedervolken. Tienstammenrijk, tweestammenrijk, twee koningen, Baeza en Asa. Noordelijk deel en zuidelijk deel. Nou, dat is de grove lijn. En dan lezen we in vers 1 van 2 Kronieken 16, dat Baeza, die koning, die bouwde een stad en die heeft de naam Rama. En die stad die maakte scheiding tussen het noordelijke deel en het zuidelijke deel. Die stad die maakte scheiding tussen die twee koninkrijken. Je zou ook kunnen zeggen, die stad maakte scheiding tussen twee broedervolken. Dat was een scheidingsstad. En Baeza die wilde voorkomen dat zijn onderdanen zouden overlopen naar koning Asa. Dus dat ze zouden overlopen van noord naar zuid. En daarom bouwde hij die stad. Dan lees je in vers 2 en in vers 3 dat koning Asa vervolgens, als hij dat plan hoort, hij gaat hulp zoeken, hulp inroepen. En dat is allereerst opmerkelijk. Hij zoekt vervolgens zijn hulp, zijn wijsheid en zijn kracht niet bij de Heere, Maar wat gaat hij doen? Hij gaat goud en hij gaat zilver verzamelen. En dat haalt hij uit het paleis en uit het huis van de Heere God. Aangrijpend. Dus hij wil dat plan van die uitbreiding van die stad voorkomen. En hij trekt alle registers open om uiteindelijk dat te kunnen voorkomen. En hij haalt goud en zilver uit het paleis, maar ook uit het huis van God. En welk doel heeft hij? En dat is misschien wat meest aangrijpende. Met dat geld uit het huis van God en ook met dat goud en het zilver uit het paleis, wil hij die heidense koning, want dat was de derde koning die we tegenkwamen, Ben-Hadad is dat van Syrië, die wil hij omkopen. Even over nadenken. Met goud en zilver, met geld vanuit het huis van God, ga je een heidense koning omkopen. Waar je geld al niet voor kan gebruiken. En misschien zouden wij vandaag zeggen waar je de kerk, de gemeente al niet voor zou kunnen gebruiken. En die heidense koning is dus Ben-Hadad. Nou, dan lezen we in vers 4 tot en met 6. Ik moet er even snel doorheen om bij vers 9 uit te komen. Maar dan lezen we in vers 4 tot 6 dat het plan van Asa in eerste instantie lijkt te slagen. Zijn plan om dat te voorkomen lijkt te slagen, maar uiteindelijk gebeurt dat niet. We lezen in vers 9b dat vanaf dat moment, wanneer hij met die plannen bezig is, uiteindelijk hem wordt meegedeeld dat oorlogen uiteindelijk zijn deel zullen zijn. En dit is de eerste les die wij vanavond tot ons moeten nemen. Dit is de prijs voor de vriendschap aan deze wereld. Moet je goed onthouden. Waar wij onze hoop op vestigen, waar wij onze vriendschappen sluiten, dat kan ons wel eens zwaar komen te staan. En hier zie je dus dat vanaf nu, vers 9b, zullen oorlogen uw deel zijn. Had dus een kwaad plan, die Asa. Nou, nu zou je zeggen, op zich is het tot zover wel duidelijk. Maar goed, wat kan die man daaraan doen? Nou, waar ik even naartoe wil, is dit. Is dit, deze manier van handelen en wandelen, altijd het patroon van deze koning geweest? Nou, blader met mij mee naar 2 Kronieken 14. Want je zou zeggen, ja, als die man nou niet beter weet. Nou, hij wist wel beter. En ik ga je dit verklappen, hij is ook beter begonnen. Maar hij is slecht geëindigd. En over dat goede begin lees je in 2 Kronieken hoofdstuk 14. Lees maar gewoon met mij mee in vers 1. En Abia ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad van David. En daar komt hij. En Asa zijn zoon werd koning in zijn plaats. En in zijn dagen had het land 10 jaar rust. En Asa deed wat goed en juist was in de ogen van de Heere zijn God. En je gelooft het bijna niet, maar het staat er toch, vers 3. En hij nam de vreemde altaren en de offerhoogte weg, brak de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Tegen Juda zei hij dat zij de Heere, de God van hun vaderen, moesten zoeken en dat zij de wet en het gebod moesten naleven. Verder nam hij uit alle steden van Juda de offerhoogte en ook de wierookaltaren weg. Het koninkrijk had rust onder hem. Is dat mooi of niet? Is indrukwekkend. Deze man ging slagvaardig te werk, is goed begonnen. En wat zeggen wij dan vaak? Een goed begin is het halve werk. Nou, dat gaat vanavond niet op. En dat is een belangrijke les. Ik wil nog wat lezen, 2 Kronieken 15. Dat lezen we in vers 12. 2 Kronieken 15, vers 12. En dat stukje gaat over de hervormingen van Asa. Zij gingen een verbond aan dat zij de Heere, de God van hun vaderen, zouden zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel. En dan vers 17. De offerhoogten werden wel niet weggenomen uit Israël, maar toch was het hart van Asa volkomen al zijn dagen. En dan vers 19. En er was geen oorlog tot in het 35ste jaar van de regering van Asa. Waar het mij om gaat is dit. Het gaat vanavond om 2 Kronieken 16. Maar ik wilde vanuit de context laten zien dat deze koning heel goed begonnen is. En die toewijding, die werd ook zichtbaar in zijn leven. En als er iets vandaag belangrijk is, dan is dat we niet alleen mooi praten over de Heer Jezus en over de toekomst, maar dat we eerst en vooral het leven van Jezus uitleven. Dus dat waar we innerlijk van overtuigd zijn, dat dat ook zichtbaar wordt in ons leven. Nou, in 2 Kronieken 16 komen we dan aan en dan lezen we dat koning Asa vanaf zijn 36e, tot zijn 35e regeringsjaar ging het goed, maar op zijn 36e, vanaf zijn 36e, had hij niet meer op God vertrouwd. Er kwam dus een kentering in zijn leven. En in plaats dat hij vertrouwt op de God van wie het goud en het zilver is en het vee op 1000 bergen, heeft hij zijn vertrouwen gesteld op het goud en zilver zelf. En wat zie je? Asa wordt na 35 jaar dubbelhartig. En ik ga vanavond niet de strijd met u voeren of daar de leer is van afval daar heilig of niet. Daar gaat het mij vanavond niet om. Ik wil u voor een valstrik bewaren. Blijkbaar kan het zo zijn dat onze toewijding aan de Heer, en na al die jaren waarin we indruk hebben gemaakt misschien op de mensen in onze directe omgeving, dat de toewijding van de Heer een zaak is van elke dag. Niet alleen op zondagavond of zondagochtend of wanneer, maar 7 dagen in de week, 24 uur per dag, toegewijd leven aan de Heer. En dat we ervoor waken dat deze geschiedenissen die opgeschreven staan, en de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs, die zeggen dat ook, dat al die dingen zijn opgeschreven, en die zijn Israël overkomen, opdat wij er niet in zouden vallen. Dus het feit dat dit staat beschreven, daar moet je niet in de allereerste plaats over gaan discussiëren en zeggen, nou is er nou wel afval de heilige of niet, en daar worden hele bomen over opgezet, conferenties over gehouden. Maar waar het mij om gaat is dit, dit moet je ter harte nemen. Want dit staat opgeschreven zodat wij niet in die valstrikken zouden vallen, stappen, terechtkomen. Dus dat is pure genade dat je dit vanavond leest. Je kan van alles wat leren, hoe iets moet. En soms leer je ook hoe iets niet moet. En dat is vanavond de les. Wij zaten een keer op een camping en daar zat een gezin tegenover ons. Daar werd ik niet echt heel blij van als het gaat om een pedagogische insteek om hoe je met de kinderen omgaat. En daar kwam van alles uit dat huisje, soms letterlijk. Sowieso qua geluid. En daar zat ik met mijn kinderen en ik denk, hoe zal ik dat nou eens aanpakken? Maar toen zei ik tegen de jongens, ik zeg, jongens, in het leven kan je overal iets van leren. Je kan van iemand leren hoe het moet. En je kan ook leren van mensen hoe het niet moet. Ik zeg, het gezin wat hier voor ons zit, dat is een voorbeeld van hoe het niet moet. Dus ik hoop dat je die les in ieder geval meeneemt. En zo is het ook in 2 Kronieken 16. Want je ziet daar een kentering in het leven van deze koning die voortvarend aan de slag was gegaan. Broeders en zusters, de wandel met de Heere. Dat is het eerste. Vraag dus om voortdurende toewijding en trouw. Want ook ons geloof wordt door de omstandigheden waar wij doorheen gaan, die absoluut niet makkelijk zijn, maar ons geloof wordt wel beproefd. Zoals Israël werd beproefd in de woestijn om te zien wat er in hun hart is, zo is het ook in ons leven. En dat vraagt volharding en toewijding. Dat vraagt om een focus, om een gerichtheid op God zelf. Op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Want wat is er het afgelopen jaar niet gepasseerd in ons leven? Aan positieve, blijde dingen, aan verdrietige, aan moeilijke dingen. Wat is er niet gepasseerd vanaf de dag dat we tot geloof en wedergeboorte kwamen? En ik denk dat iedereen hier wat kan vertellen als ik je naar voren vraag. Maar mag ik vragen, waar heeft het u gebracht? Heeft het de relatie die u met de Heere heeft verdiept, verlevendigd? Of moet u zeggen, als ik heel eerlijk ben vanavond, dan zijn al die dingen waar ik doorheen gegaan ben, of dat nou positief of negatief is geweest, die hebben me verder van hem afgebracht. En de wortel van ongeloof heeft grip gekregen, heeft wortel geschoten in mijn hart. En daar gaat het om. Dat is een gevaar. Alles wat wij meemaken, en zeker de negatieve dingen, die kunnen soms een stuk bitterheid in ons hart bewerken. En dat mensen vandaag tegen me zeggen, ja Jacques, als dit de God van de Bijbel is, ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Je kan het mooi brengen, maar je moest in mijn plaats staan. En dan zie je dat de wortel van bitterheid en ongeloof grip gaat krijgen op hun hart met alle wrange gevolgen van dien. Nou, ik ga verder. Koning Asa, hij reageert negatief op de geloofsbeproeving. Want het was wel een beproeving, die scheidingsstad, die stad Rama. Alleen, hij had andere bronnen moeten raadplegen. Hij had niet bij goud en zilver te raden moeten gaan, maar bij de God van wie het goud en het zilver is en het vee op 1000 bergen. Het werd beproefd in zijn leven, wat er in zijn hart was. En nu is de Heere God zo genadig, en dat geldt misschien voor u, voor jou vanavond ook hier, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar, dat de Heere God een ziener gaat sturen. Dat is wonderlijk toch? Gaat hem los kunnen laten. Maar de Heere God is zo bewogen met hem dat hij een ziener stuurt. Daar lezen we van in die volgende verse. En wat is nu een ziener? Nou, je zou daar heel veel van kunnen zeggen, maar ik heb het maar even een beetje populair genoemd. Dat is een geestelijke visionair. Om Gods visie te verkondigen. Om die bekend te maken. En zijn naam is Hanani of Ganani. En weet je wat dat betekent? Genadig is Yahweh. Nou, dat is een boodschap op zich. Dus nou ziet de Heere God, hè, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Nou ziet hij een koning die goed begonnen is, maar die uiteindelijk toch zijn vertrouwen gaat stellen op goud of zilver, op een heidense koning, op materie. En hij ziet die ontwikkeling in zijn leven en dat raakt de Heere God in zijn hart. Geldt ook voor ons. Als wij toch te raden gaan, ons vertrouwen stellen op allerlei bronnen buiten hemzelf. Hij die de bron van het leven is. Dat raakt hem. En dan is het vanavond genade van God, als het jouw leven betreft, dat hij een ziener stuurt. Een geestelijke visionair, een ziener en ook een profeet, ze werden wel genoemd, de mond van God. En het geldt voor een ziener dat hij 9 van de 10 keer niet was geliefd. Want een ziener had vaak niet de boodschap stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar die raakte vaak de wonde plek aan, die wees hij aan. En broeders en zusters, als de Heere God de wonde plek in ons leven aanwijst, zelfs als je wekelijks in Maranatha Veenendaal komt, zou zomaar kunnen, dan doet hij dat niet om u pijn te doen, maar dan is dat genade van God. Ervaart u het zo? Kom in heel veel gemeenten van links tot rechts. Maar als je daar een aansporende prediking houdt, een appellerende boodschap brengt, nou dan merk ik dat ook christenen hele lange tenen hebben. En dat ze het moeilijk kunnen verdragen. En dat je soms boven hun hoofd een wolkje ziet waarin staat geschreven, waar bemoei je je eigen mee? Maar dit is wat God in het leven van Asa doet. En waarom doet hij dat? Om hem weg te stoten. Nee, hij ziet een ontwikkeling die hem zorgen baart. En hij biedt hem de helpende, de verlossende, de reddende hand, middels die ziener met de naam Hanani of Ganani. Wat betekent genadig is Yahweh. Dat is wat? Ben je toch blij mee als zo'n man op je pad komt of niet? Nou, jullie durven geen antwoord te geven. Oh. Maar het is belangrijk dat u daarover nadenkt. Dat zo man. Maar hij raakt wel de wonde plek aan. En het is pure genade dat God hem nog stuurt. En ik weet niet hoe u dat in uw leven ervaart, in jouw leven. Kijk, ik denk ook wel eens dat de christelijke gemeente vandaag een beetje in de anonimiteit hun weg gaat. Dat is ook mijn bezwaar tegen hele grote gemeenten, want we kennen elkaar eigenlijk niet meer. En je zegt in de samenkomst is, Jan, hoe is het? Nou, prima hoor, fijn. En je gaat weer weg. Maar we hebben geen zicht meer op elkaar. En dat niet zicht op elkaar hebben in de zin van een belerend vingertje, maar echt zorg voor elkaar hebben. Dat het je aan het hart gaat, dat het een broeder en zuster niet goed gaat, of dat die van de weg afwijkt, dat je echt bewogen met hem bent. Zoals de Heer Jezus bewogen was over Jeruzalem. Geen bemoeizucht in negatieve zin, maar bewogenheid vanuit een kloppend hart. Broeder, zuster, je gaf toen dat getuigenis. Maar ik zie dat je een andere levenswandel openbaart. Ik heb zorgen over je. Functioneert het hier zo? In Veenendaal. Ja, we zijn erg met de toekomst bezig. We zien uit. Ja, maar die toekomstverwachting, dat weet u inmiddels wel van mij, die krijgt zijn weerslag wel op de praktijk van alle dag. En als dat zijn weerslag niet krijgt, dan heeft heel uw toekomstverwachting, die is voor God van nul en geenerlei waarde. Geloof me. Het gaat erom of wij het leven leven. En dat heeft te maken dat onze gerichtheid is op de belofte van God. Op het karakter van God. En dat wij niet afwijken, ook niet als daar beproevingen zijn in ons leven. En het is niet altijd fijn zo'n ziener op je weg. Het is niet altijd prettig, maar het is wel nuttig en noodzakelijk. Ja, ik heb dit hier neergeschreven. Elke generatie heeft dat weer nodig. Elke generatie. En in de meest bijbelgetrouwe kringen moet dit appel klinken. Ik kom in kringen waar ze ervan overtuigd zijn dat zij de zuivere waarheid hebben. En ik denk dat ze in de goede richting zitten. Maar zelfs daar is het nodig dat ze niet alleen waarheid hebben, want waarheid en kennis alleen maakt opgeblazen. En dan krijg je een waterhoofd van. Maar het gaat erom dat de waarheid functioneert in ons leven. En daarom dient er altijd een appel te zijn op jouw hart. Om eens terug te kijken. En te zeggen, hey, is Asa voor mij een spiegel vanavond? Bent u goed begonnen? Dat alles zo, ja, dat klinkt een beetje bevindelijk misschien, maar dat alles zo teer lag, dat het heel nauw lag tussen u en de Heer. Er kon niks tussen komen, mocht ook niks tussen komen. U stond het niet toe dat er iets of iemand tussen u en de Heer in kwam te staan. En zodra dat gebeurde, nam je gelijk maatregelen. Maar weet je, er kan een patroon, en ik spreek uit ervaring, in je geestelijk leven plaatsvinden, dat oude, zondige, verkeerde patronen stukje bij beetje weer de overhand krijgen in je leven. En dat je als Asa bent begonnen en dat je vanavond, 11 december 2016, tot de conclusie moet komen. Ik herken me wel een beetje in deze man. Nou, prijs de Heer met blijde galmen dat God zieners heeft. En ik geloof dat hij nog steeds spreekt. Ik ga ook niet de discussie met u aan of er nog profeten zijn of niet. Ik geloof in ieder geval in een profetische bediening. Dat mannen vol van de Heilige Geest het juiste woord op de juiste tijd met u kunnen spreken. Zodat u wakker wordt. Ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. We hebben nodig een waakzame, een verwachtende, een nuchtere gemeente. Ik moet een stapje verder gaan, want die Hanani, die ziende, die bepaalt koning Asa bij drie belangrijke waarheden. De eerste komen we tegen, lees maar met me mee in 2 Kronieken 16. De eerste belangrijke waarheid die hij met hem deelt, vind je in vers 7. En daarin ligt het verwijt, Asa heeft op de heidense koning Ben-Hadad vertrouwd en niet op de Heere. Dat is het eerste waar die ziener koning Asa mee confronteert. Hey, voorheen vertrouwde je op de God van je vaderen. En hij had erbij kunnen zeggen, je bent niet beschaamd uitgekomen. Maar nu heb je koers gewijzigd. Je bent naar een heidense koning gegaan, en dat ook nog met geld uit het huis van God. Het tweede waar hij hem op wijst is dit. Hanani wijst Asa erop op zijn vertrouwen op Gods kracht in het verleden. En dat is mooi, hè? Kijk, als wij iemand vermanen, er zijn vandaag horde mensen die kunnen zeggen wat het niet is in je leven. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is heel makkelijk om te zeggen wat er niet deugt in je leven. Maar wat zo mooi is aan deze ziener, die wijst Asa in vers 8 ook op het vertrouwen wat hij heeft beoefend, geoefend, gepraktiseerd in het verleden op de God van zijn vader. Met andere woorden, hey Asa, je hebt ook andere tijden in je leven gehad. Het staat er nu niet zo best voor, maar hoe kan het dat je zo veranderd bent, dat er zo'n koerswijziging in je leven heeft plaatsgevonden? Want je hebt het wel gekend, je hebt het gepraktiseerd. Hoe ben je zo ver gekomen? En dan komt dat kernvers in vers 9. En daar spreekt de ziener die bekende woorden. Het is het basisprincipe, heb ik hier neergezet, voor elke strijder in het leger des heils. Of u daar nou lid van bent of niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het leger des heils onder leiding van de Heer Jezus Christus. Het is het basisprincipe in het heden. Want wat staat daar? Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. Niet alleen op 1 januari 2016, maar gedurende het jaar dat dit werkelijkheid voor u is. Hanani, hij biedt hier dus de sleutel aan, luister goed, om krachtig te zijn en krachtig te blijven in de geestelijke strijd. En dit tekstvers is niet alleen van toepassing in de dagen dat het ons goed gaat, dat we voorspoed hebben, dat het van een leien dakje in ons leven gaat, maar juist ook in dagen waarin het er om spant in ons leven. En dat we misschien als een boom in de storm heen en weer bewogen worden. En dat je soms denkt, nou gaat hij. Maar dat zijn wortels toch gehecht zitten in een stevig fundament. En dat is het fundament van de belofte van God, zoals we die in 2 Kronieken 16 vers 9 naar ons toe krijgen. Daar wordt gesproken, vind ik zo mooi, over de ogen van de Heer. Over welke ogen hebben we het dan? Luister goed. Het zijn die ogen die zagen in Genesis 1 vers 31 dat de schepping zeer goed was, die ogen. Het zijn de ogen die zagen in de dagen van Noach dat de slechtheid van de mensen op aarde groot was, Genesis 6. Het zijn die ogen die ons al zagen toen we in de moederschoot verborgen waren. Psalm 139, over die ogen gaat het. Het zijn de ogen die onze moeite en ons verdriet zien, opdat we het in Gods hand zouden leggen. Psalm 10. Het zijn die ogen, de ogen van de Heere, die zien op de rechtvaardige. En zijn oren zijn tot hun smeken. 1 Petrus 3, over die ogen gaat het. En dat vind ik zo indrukwekkend. Nu gaan de ogen van deze God, dat zijn de ogen van de schepper van hemel en aarde. Dat zijn de ogen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou gaan de ogen van de schepper uit naar zijn schepselen. En dit heeft mij geraakt. God heeft ons niet alleen geschapen en toen overgelaten aan ons lot. Maar dat wat hij gemaakt, geschapen heeft, is kostbaar voor hem. En daar blijft hij op gericht. Wat een geweldige bemoediging is dat. Als je dat vandaag mag weten. Dat er midden van die miljarden mensen op deze wereld Gods ogen op jou persoonlijk zijn. Op u persoonlijk zijn. Gelooft u dat? Misschien zegt u vanavond, het klinkt mooi. Nee, het klinkt niet alleen mooi, het is zo. Maar ik kom straks op een voorwaarde daarvoor. God is niet in de eerste plaats, broeders en zusters, geïnteresseerd in ons uiterlijk of in onze activiteiten, maar zijn ogen gaan uit naar ons hart. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven. Spreuken 4 vers 23. En in 1 Samuel 16 vers 7b staat, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. De ogen van de Heere, ze kijken vanavond dwars door u heen. Mag ik eens vragen, voelt u zich daarbij op uw gemak? Voel jij je daarbij op je gemak? Dat God u kent. U zegt, nou, ik vind het een angstaanjagende gedachte. Nou, het is niet alleen een gedachte, het is een werkelijkheid. En stel dat wat hij ziet, hij nu zou schrijven op deze witte wand. Zou u dan rustig kunnen blijven zitten? Zou u dan vrij zijn in uw geweten, in uw hart, in uw denken? En zou het een getuigenis zijn wat hier op de muur komt? Van Gods werk en Gods genade en Gods kracht in uw leven? Of zou de tekst u aanklagen? De ogen van de Heere, ze doorlopen de ganse aarde. Het is zo belangrijk om eerlijk naar onszelf te zijn. Kijk, voor mensen kunnen we veel ophouden. God ziet het hart aan. Hij kent van verre onze gedachten. En de Heere God zegt vanavond tegen u, jou en mij, ik wil mijzelf in jouw leven krachtig openbaren. Verlang je daarnaar? Dat je de kracht van God en zijn majesteit en zijn heerlijkheid meer en meer mag ervaren. Oh ja, zeker als we tot geloof gekomen zijn, God heeft woning gemaakt in ons hart en in ons leven. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in. Je kan je vanaf dat moment positief ontwikkelen. Word vervuld met de Heilige Geest. Maar je kan je ook negatief ontwikkelen. Dat je de Heilige Geest uitblust. Dat je hem bedroeft. Dat is een negatieve ontwikkeling. Zie je, het leven met God is dynamisch, is niet statisch. En ik vind dat er te makkelijk gezegd wordt, ja, maar Jacques, ik heb Jezus ooit aangenomen in mijn leven, hoor. En ik heb ook een zondagsgebed gebeden. En hij heeft woning gemaakt in mijn hart. Maar hoe is het vandaag? Hoe is het vandaag? Leeft u vandaag met de Here? Ik heb dat eerder, denk ik, hier gezet. Maar u weet, John Wesley, daar mocht je geen getuigenis geven wat ouder was dan een week. Zou u het kunnen? Wat u van de week met de Here God beleefd hebt. Vanuit de omgang met hem. Vanuit die toewijding aan hem. Als je het aan Asa gevraagd had. Asa, kan je naar voren komen? Kan je iets vertellen wat God van de week in je leven gedaan heeft? Dan had hij kunnen vertellen, nou, ik heb het goud en het zilver uit het huis van God gehaald en uit het paleis gehaald. En ik heb overleg gehad met Ben-Hadad over... Maar je zou toch met God overleggen voor al je plannen? Je hebt toch contact met hem gehad, gemeenschap met hem gehad. Broeders en zusters, daar komt het op aan. Het koninkrijk van God. Het bestaat naar het woord van Paulus niet alleen uit woorden, maar ook uit kracht. En God wil ons het leven van de Heer Jezus laten leven, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Veel christenen klagen vandaag. Ik heb wel kennis, zeggen ze dan tegen me. Maar ik mis vandaag de kracht van het nieuwe leven. Ik heb wel kennis en ik heb me erin verdiept, maar ik mis vandaag die positieve beweging in mijn leven. Ik ervaar stilstand. Hoe is het vandaag? U zegt, ik had een andere boodschap verwacht. Ja, dat kan. Maar de Heer praat met u. Hij wil dat uw hartsgesteldheid de juiste is. Even los van uw kennis. En hoe komt het, broeders, zusters, dat heel veel mensen wel op het niveau van kennis met je willen praten. Maar zodra je de lijn naar het hart ligt, hoe is nou je hart? Dan haken heel veel mensen vandaag af, links en rechts. Maar ik weet wel hoe het komt. Want kijk, over dingen die je weet, daar kan je over bomen. Daar kan je een sigaar bij opsteken en een goed glas rode wijn. Maar over hoe het in je hart is, ben je oprecht voor de Here vandaag nog. Ben je het afgelopen jaar toegenomen in kracht, in kennis ook, in wijsheid, in toewijding. En wat zie je nu gebeuren? Als mensen de kracht missen, dan gaan ze het zoeken in allerlei kringen. Om die kracht weer te ontvangen. Ze gaan het zoeken in allerlei wind van leer. Ze gaan het zoeken bij mensen en hun vertrouwen stellen op mensen. Ik zal die raadplegen of die, of ik zal naar die kring gaan, ik zal daar mijn handen op laten leggen. Maar ze zoeken het bij mensen. De Heere zegt vandaag tegen u, jou en mij. Wil je delen in geestelijke kracht en geestelijke overwinning, dan geef ik je vanavond een sleutel. Ik leg hem op je schoot. Ik werp hem in je handen. Wat is die sleutel dan, Heere God? Vers 9 van 2 Kronieken 16. Dat is het. Het gaat vandaag, broeders en zusters, wil je de kracht van God ervaren in je leven om een volkomen toegewijd hart. Het probleem van koning Asa lag niet in de eerste plaats bij koning Baeza, bij die ander, maar het probleem lag in zijn eigen hart. En hoe snel ben je geneigd, laat ik maar voorop gaan, dat als ik merk in mijn geestelijk leven, ik mis de kracht en de vreugde in de Here, dan zeg ik, het ligt aan de oudste raad. Of het ligt aan mijn vrouw in mijn geval. En dan kan ik een discussie opzetten. En dan is een man altijd nog in de overtuiging dat hij gelijk heeft. Maar het ligt altijd bij een ander. Ja, mijn kinderen. Als die nou eens mee zouden werken, dan zou ik ook wel enthousiast voor de Heer zijn. En dan begrijp ik dat je enthousiast voor hem bent. Maar je moet mijn situatie... Het ligt heel vaak bij een ander. Maar God komt altijd bij ons hart uit. Altijd. En soms duurt het even, hoor. Als je een steen in het water gooit, dan gaan de kringen naar buiten toe. Hè? Nou, als God in je hart komt en hij spreekt tot je, dan gaat het naar binnen toe. Dan komt hij bij de kern uit. Want het probleem zit niet in Baeza. Het probleem zit in het hart van Asa. Want hij heeft geestelijk gehoereerd. En schrik niet. Luister goed. Geestelijke hoererij doet de kracht van de Heilige Geest uit uw leven wijken. En zo is het. En hoe komt dat? Nou, het is heel eenvoudig zo. Als er een derde in ons huwelijk, in het huwelijk van mijn vrouw en mij aanwezig is, dan ga ik dat vroeg of laat merken. Als daar iets is tussen, ik moet het anders zeggen, als er iemand is tussen Annette en mij, dan gaan we dat vroeg of laat merken. Je kan het een poosje verbloemen, maar de liefde tussen haar en mij verkeelt. Er komt afstand. En stel dat het mijn schuld is, dan voelt zij dat, dat er afstand is. En ik voel het ook wel, alleen ik wil het niet erkennen, want ik heb een ander plan. Ik heb een doel. Er is een derde in het spel gekomen. En ik moet dus niet verbaasd zijn dat mijn vrouw dat ervaart en daar vervolgens op reageert. Zij wordt stil. Ze neemt afstand. Intimiteit hoef ik niet meer te verwachten. En ze trekt zich terug. Nou, dit is exact wat de Heilige Geest doet op het moment dat wij geestelijk hoereren. Dan is er een derde in het spel. In het geval van Asa was het goud, was het zilver, was het een heidense koning. Die was erbij gekomen en daar had hij zijn vertrouwen op gesteld. En wat dat betreft is de Heere God een jaloers God. Hij geeft zijn eer niet aan een ander. En als de Bijbel zegt van ons als nieuwtestamentische gelovigen, dat hij ons heeft lief gehad van voor de grondlegging van de wereld, dat zijn liefde toen al naar ons uitging. Wat doet het dan onze hemelse Vader pijn en verdriet? Na die liefde te hebben geopenbaard aan ons hart en in ons hart. Dat we afwijken van de wandel met hem. En dat we ons vertrouwen op andere bronnen stellen dan hij die de bron van het leven is. Het probleem van Asa was geestelijke hoererij. Waardoor de kracht van de Heilige Geest uit uw leven is geweken. Als jij vanavond moet zeggen, ik ervaar de kracht van God niet vandaag. Ik herken wel wat je zegt. En ik ken ook wel de doorleving van de prediking, maar vanuit het verleden. Het is lauw geworden. En dit kenmerkt velen in de eindtijd. Lauwheid, ingezonkenheid. En velen ook in Maranatha-kringen zeggen, ja, dat komt door hem. Of dat komt door haar. Of we gaan allerlei bewegingen waar we zorgen over hebben benoemen. En we gaan voorbij aan ons eigen hart. Dat is een gevaar hoor. Als je veel met de toekomst bezig bent, tekenen van de tijd, dan heb je voor iedereen wat te zeggen. Die beweging, tjonge, wat een zorg. En die, ach, daar kom ik niet meer hoor. En hij gaat met hem om. Er wordt wat gepraat. En je hebt het over alles en iedereen. En het zijn tekenen van de eindtijd, je kan het precies schilderen. Maar als je voorbij gaat aan je eigen hart, en als je zelf geen brandend hart meer hebt, misschien moet je dan stoppen met al die andere dingen. En onderzoek jezelf. Nou, ja, zeer nou. Een ziener. Vindt u het nog steeds fijn als God een ziener op uw pad stuurt? Hanani. Jahwe is genadig. Broeders, zusters, het is uit mijn hart gegrepen deze geschiedenis. En geloof me, ik hou mezelf ook de spiegel voor. Door dubbele agenda's, gedeeltelijke toewijding, missen we de kracht van God in ons leven. De Heilige Geest, hij woont in ons, als we tot wedergeboorte en geloof zijn gekomen. Maar hij is nadat hij een persoon is, ook een kracht die je kan uitblussen en een persoon die je kan bedroeven. Nou, hoe reageert Asa erop? En daar rond ik mee af. Dat lezen we in vers 10. En dat vind ik echt heel aangrijpend wat daar staat. Er staat, toen werd Asa zo toornig op de ziener, dat hij hem in de gevangenis zette. Want hij was hierover woedend op hem. Aangrijpend. Jahwe is genadig, had ik toch gezegd. God steekt de reddende hand naar Asa uit. En zegt, man, keer je om. Je loopt op een dwaalspoor. Ik heb het beste met je voor. En hoe komt het? Het is voor mij soms een worsteling, dat mag u eerlijk weten. Dat veel prediking op weerstand stuit, terwijl het om genade gaat. Om een uitnodiging gaat, om een redmiddel gaat. Niet alleen voor diegenen die nog niet tot geloof gekomen zijn. Maar prediking en bijbelstudie moet ook zodanig zijn dat de gemeente van de Heer Jezus Christus, zij die zijn verschijning hebben lief gehad, aangespoord en aangevuurd worden, dat ze bij de les blijven. En toch wordt dat altijd moeilijk opgepakt. Terwijl het genade van God is. Hij heeft ons lief. En hij heeft ons voor deze valstrikken niet over. Het aangrijpende is, hoe reageert hij? Nou, hij zet de ziener in de gevangenis. En wat is het vervolg? En ik zal het niet één op één aan elkaar koppelen. Wees daar voorzichtig in op het moment dat iemand zondigt en hij wordt ziek, dat u even het lijntje legt. Dat hoef u niet te doen, maar ik vind het wel heel opmerkelijk wat in vers 12 staat. En Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek. aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. En desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de geneesheer. Het klinkt bijna hetzelfde, maar een wereld van verschil. En daarom kunnen we ook niet altijd zeggen, nood leert bidden. Nood leert ook vloeken. En broeders en zusters, dit is zo'n aangrijpende geschiedenis. En mijn vraag is vanavond aan u, aan jou, of u deze boodschap nu had verwacht of niet, dat doet er niet toe. Hoe reageert u op deze prediking? Onderzoek uzelf. Nou ja, zeer nou. Het leven van Asa is voor ons een waarschuwend voorbeeld. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En ga dat niet allemaal wegtheologiseren naar deze boodschap. Maar wees gewoon heel eenvoudig, heel eerlijk naar uw eigen hart en naar de Heer toe. Heeft u nog een brandend hart voor de Heer Jezus Christus? En kunt u van het afgelopen jaar getuigen? Ik ben door de genade van God opgewassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Er is in mijn leven geen sprake van achteruitgang. Er is in mijn leven geen sprake van stilstand. Maar er is in mijn leven sprake van geestelijke groei. En dat is niet hoogmoedig hoor. Dat verwijten ze mij nog wel eens. Dat is niet hoogmoedig. Want ik ben blij dat mijn kinderen groeien naar de volwassenheid. En ik ben blij als ze op de groeilijn zitten bij het consultatiebureau. Dat is gezond. En dat is het verlangen van elke rechtgeaarde vader en moeder. Geestelijke groei. Maar toets uw leven. Heeft u meer van de Heer Jezus, van zijn gezindheid in uw hart? En merken de mensen in uw omgeving daar iets van? Dat ze van u zeggen, ja, hij is goed begonnen, 30 jaar geleden. Maar hij heeft nog steeds een brandend hart voor de Heer. Een tijd geleden heb ik hier gesproken over Jozua en Caleb. Hè? En toen kwamen ze in het beloofde land, toen hadden ze een onder onsje. En toen getuigde Caleb, de kracht van God is nog steeds in mijn leven aanwezig. Hij zegt, geef mij dat bergland maar, dat zal ik innemen. 85 jaar. En dat hebben we nodig. Ook in Veenendaal is zoveel religie. Maar zijn er nog mensen met een brandend hart voor de heiland? Ik kom mensen tegen die theologisch zuiver zijn. Maar waar de liefde van de Heer Jezus niet geproefd wordt. En ik kom ook in kringen waar ik denk, nou, jullie zouden wel een stukje theologie, theologische vorming kunnen ontvangen. Zou je goed doen. Maar waar wel brandende harten voor de heiland zijn. Waar de liefde van hem is. De bewogenheid van hem. En de toewijding aan hem. Met de geringe kennis die ze hebben. Zijn ze toegewijd aan hem. Hoeveel preken heeft u van het jaar gehoord hier? Misschien bent u er wel elke week. En misschien is het wel de tweede op een zondag die u hoort. Wat heeft het u gebracht? De hemelse landman, hij komt naar ons toe. En hij ziet uit naar vrucht. Broeders en zusters, ik ga afsluiten. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En veel christenen en veel geestelijke leiders vandaag, ze staan niet meer open voor bijbelse correctie en vermaning. En dit is een teken aan de wand, dit is een teken van de eindtijd. En ik wil u dan ook aansporen, waak over uw ziel. Blijf fijngevoelig voor de leiding van de Heilige Geest. Hij spreekt met u, ook vanavond door het woord heen. En laat het woord van God rijkelijk in u wonen. En gehoorzaam dat woord van God. Want in de weg van gehoorzaamheid ligt de zegen. Ook als daar beproeving in ons leven is. Ook als daar de verzoekingen zijn en we worden geschud en geslingerd in ons leven. Juist dan wil God doen ervaren. Ik ben de absoluut betrouwbare. Ik ben betrouwbaar van begin tot het einde. 1 Petrus 1 vers 13 zegt, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En vanavond krijgt u deze heerlijke belofte. En misschien moet u hem uitprinten vanavond. En op je kamer hangen. En voordat u de wereld ingaat. Dat u uw leven toetst. Is mijn hart op dit moment volkomen. Niet voor 80%. Maar volkomen. Gericht op God. Waarom? Nou, 2 Kronieken 16 vers 9 zegt het. Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met hem. De Heer zegene ons. Amen.